In Zephaniah hoofdstuk 3 waren wij bij het gedeelte waarboven staat het oordeel over Jeruzalem. Hetgeen niet wegneemt dat in het laatste deel van het hoofdstuk dan toch gesproken wordt over zeer positieve zaken, over zegeningen namelijk die over Jeruzalem zouden komen. Maar daar hebben de vertalers, of wie het maar waren, 400 jaar geleden of zo, hebben daar toch wel enige moeite mee gehad. Wat moet je met Jeruzalem in de Bijbel? Nou, als er een oordeel over uitgesproken wordt, dan is het letterlijk Jeruzalem. En als het zegeningen zijn voor Jeruzalem, dan is het de kerk. Toch? Dat is de gangbare opvatting. Hier wordt het moeilijk om dat te splitsen. Ze hebben het ook maar niet gedaan. Het oordeel over Jeruzalem. Niettemin, de Heer zal een oordeel brengen over Jeruzalem. En zelfs beginnend bij Jeruzalem. Het is een heel eenvoudige waarheid. Dat de Heer in de toekomst alsnog zal zitten op de troon van zijn vader David. Die hem gegeven zou worden. Zei de engel tegen Maria, meen ik, want het is zo weer kerst, toch? Ja. Ja. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En het is een troon niet alleen over Israël, maar via Israël over de volkeren der aarde. En dat zal nog in de toekomst moeten gebeuren. Dat neemt niet weg dat voordat het zover is, de Heer zelf, lazen wij vorige keer in Zacharia 14, alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En hier is het ook het geval. Dat was vers 8, want in dat vers zijn wij vorige keer gebleven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Het vers leidt meteen naar Zacharia 14, vers 1. De dagen komen, ziet de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal al de heidenen ten strijde verzamelen, enzovoorts. En hier staat dat ook, dat ik mij opmaak tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Mocht u daarin lezen dat de Heer zijn toorn zal brengen over alle volken der aarde, al de heidenen. Dat is correct, dat zal hij ook doen, maar dat begint nou eenmaal bij het huis Gods. Het oordeel heet dat, begint bij het huis Gods. Dat wil zeggen, het begint inderdaad bij Israël, dat geacht wordt aan de spits der natiën te staan, althans in Gods hiërarchie. Maar dit ganse land zal verteerd worden, staat er. Dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dat is wat beschreven wordt, uitgebreider wellicht, in Joël. In het bijzonder is dat Joël hoofdstuk 2. En dat begint ook met de dag des Heren. En daar wordt gesproken dan over een volk, een leger in de praktijk, hoedanig niet is geweest. Van ouds, maar en na hetzelfde niet meer zal zijn tot de jaren van vele geslachten. Dat is Joël 2. Ik ben er toch maar even naartoe gebladerd. Met enige aarzeling, maar ja. Joël 2, dat is dat schriftgedeelte dat zegt dat de dag des Heren aanbreekt, nabij is, zegt vers 1. Een term die menigmaal in deze hoofdstukken genoemd wordt. En daarom hebben we die natuurlijk al ooit eens een keer geciteerd. vanwege het voorkomen van de dag des Heren. En dat heet hier dan een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Vers 2. En dan in hetzelfde vers 2, een groot en machtig volk, en dat is de betekenis van het beeld, want het fungeert als beeld, van deze sprinkhanenplaag die in hoofdstuk 1 vermeld wordt. Sprinkhanen die hier aangeduid worden in hoofdstuk 1 vers 4 van Joël als rups, als sprinkhaan, als kever en als kruidworm. Je zou er trek in krijgen, kruidworm. Maar, sommigen eten sprinkhanen. Het schijnen gewoon vier verschillende aanduidingen te zijn voor één en hetzelfde dier. En de vertalers hebben er dus iets bij moeten verzinnen. Nu heb ik weer meelijden met ze. Dat ben ik meestal trouwens hoor. Het is niet zo'n makkelijke zaak om dat te vertalen. Maar waar het over gaat is over een klassieke sprinkhanenplaag. Zo'n wolk van sprinkhanen die de hemel verduistert. En dat is zodanig dat die eten ter plekke de hele oost op. Daar komt het op neer. Men is er in Afrika tot vandaag bang voor. Erg bang voor. Maar doe maar. Maar het wordt hier voorgesteld als een beeld van de dag des Heren, waarbij een groot en machtig volk verschijnt. In de duisternis, in een verduisterde hemel eventueel. Een grote machtig volk, zoals vanouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zijn zal. Dat wil zeggen, het zal wel zijn, maar dat is pas na jaren van vele geslachten. Daarmee is dat grote machtig volk ook geïdentificeerd. Omdat wij hiernaast Joël 2 ook hebben Ezechiël 38 en 39. Met de nadruk eigenlijk nog op hoofdstuk 39 en niet op 38. Hebben wij en Openbaring 20 hebben wij ook nog. Want in Ezechiël 38 en 39 is sprake van de vorst van Ros, Mezeg en Tubal, Gog en Magog, Togarma en wie het maar waren. In het algemeen, Oost-Europeanen, in het algemeen. En hun medestanders, die kun je over de hele wereld vinden. Maar, doe maar. En die, daarvan wordt in hoofdstuk 39... Ik praat langzaam dat ik het goed zeg. In hoofdstuk 39 beschreven hoe die legers het land Kanaan, noem ik het maar, compleet verwoesten. Waarna er toch weer een overblijfsel is dat 7 maanden nodig heeft om het land te reinigen van de lijken. Zodat je precies weet wanneer dat gebeurt. Dat weet je nu. Ja, ik weet dat de vergelijking met een legpuzzel niet gewaardeerd wordt, maar het is wel een goede vergelijking. Je zit met een stukje in je handen en waar past dat dan? Nou, dat past aan het eind van de 70ste week, want dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar daarna breekt het Messiaanse Rijk aan. Het Koninkrijk van Christus, althans voor die omgeving daar, voor Jeruzalem en Judea en wat het maar is. Dus daar past het. Begrijp je wel? Dat is Ezechiël 39 en dat komt overeen met hier Joël 2, want hier wordt gesproken over legers die van ouds niet geweest zijn, zo sterk en zo groot. Want ja, Gog, Magog, Ros, Mezeg en Tubal en Togarma hebben in het verleden niet zo'n rol gespeeld. Ze staan wel in Ezechiël vermeld met die namen, Maar je vindt ze in de Bijbelse geschiedenis niet terug als een groot en machtig leger of iets dergelijks. Of als een wereldrijk. Helemaal niet. Van ouds vind je, naast Israël vind je de Filistijnen, de Edomieten, de Moabieten, de Ferezieten. Mijn vader gaf een keer zo'n opsomming en zei toen, en al die andere tieten. Maar ja, dat kan je niet zeggen. Maar ja, al die volkeren die je dan maar hebt, zal ik maar zeggen. En de inwoners van Tyrus en Sidon en Sodomieten. Ja,
de
Weekendsenieten.
Hè? De Weekendsenieten.
Ja, zoiets, ja. Wie kent het nog? Maar goed, al die volkeren, die zijn van ouds geweest. Die hebben een rol gespeeld. Ik ben nog vergeten de Amalekieten en de Amorieten. En natuurlijk de Egyptenaren. Toch? Nou ja, de Babyloniërs en de Assyriërs en de Meden en Persen. Wat je maar hebt, maar over Gog, Magog, Ros, Mezeg, Tubal. Die namen, sommige van die namen althans, komen wel eerder in de Bijbel tegen. Alleen in een opsomming van Genesis. En daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. Kortom, die zullen daar een rol spelen. En hier staat erbij dat het niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dat klopt, want daarnaast hebben wij nog Ezekiel 38. Dat is een hoofdstuk eerder. En daar staan ook al die namen. Opnieuw, daar stonden ze ook al. Ik aan u, ik tegen u, zei de Heer. Gij vorst van Ros, Mezeg en Tubal, en wat het maar was, enzovoort. En dat is de beschrijving van opstand van dezelfde volkeren, maar niet aan het eind van de 70ste week. En dat kan ik makkelijk zeggen, omdat wij in Openbaring, of all places, helemaal aan het eind van het verhaal, net voor de jongste dag, dat wil zeggen na de 1000 jaren, melding vinden van Gog en Magog, aan de volkeren die opstaan tegen Christus. Aan het eind van de 1000 jaren, dat wil zeggen, 1000 jaren, dat weet u, hè. Dat is, wij zeggen 1000-jarig rijk, maar dat is een misnomer, heet dat. Het is 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Dat is 1000 jaar. En na 1000 jaar wordt hij vrijgelaten. En hij niet alleen, maar ook zijn personeel. En die zullen de volkeren de aarde weer verleiden. En onder aanvoering van Gog en Magog zullen ze optrekken naar Jeruzalem. Maar dat zal ze niet glad zitten. Dat wil zeggen, dan wordt er ook definitief een eind aan gemaakt. Maar dat betekent dat ze na 1000 jaar dezelfde dingen doen. Hetzelfde weer overhoop halen. En daarmee past het volledig in deze beschrijvingen hier. Als je die schriftgedeelten naast elkaar hebt, hoeft er geen twijfel over te bestaan. Heb je dat? Goed. Dat is dus bij het aanbreken van de dag des Heren, want die is nabij. Dag van duisternis, donkerheid enzovoort. Dan komt zo'n leger, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal, althans niet in Jeruzalem, tot in jaren van vele geslachten, voor hetzelfde. En kijk, die beschrijving, ja, misschien heb ik te veel films gezien of te lang in dienst geweest, maar dat zal wel niet. Maar voor hetzelfde verteert één vuur en achter hetzelfde brandt één vlam. Het land is voor hetzelfde als een luststof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. De mens is tot heel wat in staat als het gaat om verwoesting, dat weet u toch, hè? Opbouwen is iets moeilijker, maar verwoesten, ja, goed. Maar kunt u zich voorstellen, het is een toestand van je welste. Er staat de gedaante deszelfde Of er is geen ontkomen van hetzelfde. De gedaante deszelfde, vers 4, is als de gedaante van paarden. Als ruiters, zo zullen zij lopen, zo zullen zij erheen springen. Als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen. Als een gedruis in een vuurvlam die stoppelen verteert. Als een machtig volk dat de slagorde gesteld is. En in gedachten zie ik dan al die tanks rijden. Weet je wel, naar Moskou, die Duitse tanks, weet je nog? Die, nou ja. Of wie het maar waren, maar toen maar. En die dingen die rijden rechtuit, tenzij je ergens aan hendel strekt of zo. Eigenlijk zit er niet eens een stuur in, hè, in zo'n tank. Het zijn gewoon twee aangedreven rupsbanden. Ja, je moet er een zetje geven of een ander en dan gaat hij rechts of links of wat het maar is. Maar als je er niks aan doet, dan gaat het ding rechtuit. Zodat ze pal naast elkaar kunnen rijden en dan sukkelt dat voor. En dan kun je toch voorstellen dat ze aan de voorkant vuur stoten. Of dat nou projectielen zijn of dat het nou of dat het vuur is. Wat riep iemand napalm? Oh ja. Dat kan ook. Of dat nou vuur is of wat het maar is. Maar ze branden het hele land plat. Dat is hoe dat werkt. Ja. En er staat er ook een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als één pot. Als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ja, dan zie je toch in gedachten rupsvoertuigen. Die gaan overal dwars doorheen. Door riemen en hoe heet dat? Ruiten of roeien. Hoe is die Nederlandse uitdrukking ook alweer? Dat was altijd wel in dienst. De mannen vonden dat leuk hoor, om af en toe eens even dwars door een muur heen te rijden. Met zo'n apparaat, toch? Die kans krijg je niet zo vaak in je leven.
In Duitsland kon je ook gewoon door de weilanden overal doorrijden.
Kost je eventueel een paar dagen zwaar als je door iemand zijn tuin gereden had. Maar dan had je dat ook op je cv staan, hè? Had je dat toch mooi een keer gedaan, toch? Nou ja. Ja, wij maken er grap over, maar er is niks grappigs aan, hè? Het is de guber. Nou ja. Oh, ze zullen hun paden niet verdraaien, ze zullen de een de ander niet dringen, ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Moet je je voorstellen dat dat geschreven is in tijden dat nog in geen duizenden jaren gemotoriseerd verkeer bekend was. Kortom, je had alleen ossenwagens of zoiets. Ossenwagens of wat, hoe heette die dingen, paard en wagens, ezelskarren, muilezels, wat je maar voor een kanon zet. Muilezels, de bergen op. Maar toen maar. Maar hier wordt gewoon gemotoriseerd verkeer. Militaire voertuigen beschreven. En al vielen zij op een geweer. Dat doen ze gewoonlijk. Tanks vallen op een geweer. Een geweer is dan, we noemen dat de tankwering. Ze staan er niet meer, voor zover ik weet. Maar in mijn jeugd stonden ze bij de afsluitdijk nog. Van die betonnen palen die de grond uitstaken, zo tegen elkaar in. Zodat er een rupsvoertuig niet doorheen kon. In een onbewaakt ogenblik hebben ze weggehaald. Ik weet niet wanneer. Maar dat heet een tankwering. Een geweer is een afwering. Het kan ook trouwens ook gewoon een gracht zijn. Of een muur van een fort of iets dergelijks. Maar ze trekken zich er niks van aan, staat er. Zij zouden niet verwond worden. Ze gaan gewoon door. Zij zullen in de stad omlopen. In gedachten zie ik ze nog rondrijden in Boedapest. Ja, dat is lang geleden. Maar ik heb het ook niet gezien. Het was op de film, geloof ik, van 1956. Ja, weten jullie dat nog of niet? Nou ja. En dan had je nog de Praagse lente en weet ik het allemaal. Rijden die dingen door de straten, ja. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren of over de muren. Zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd, is in beweging, betekent dat nog steeds, hè? Trilt. Het voordeur zelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken naar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger henen. Want de Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen. Dat hebben die lui van Gog en Magog en Rossen mee zeggen en Tubal en Togal. Maar weten dat allemaal niet, dat het van de Heer is. Maar ze denken dat zij het zelf doen. Maar het is natuurlijk toch de Heer die dat laat gebeuren. En die hen voor zijn doel gebruikt. De Heer doet dat. Waarschijnlijk is het tegelijkertijd ook een demonstratie op de Dam. Gepaard met... Hè? Ja, ik maar... Het is heel ernstig. Maar. Gepaard gaande met een gebed om de Heer te herinneren aan dat hij toch zegeningen beloofd had aan Israël of zo. Ja, sorry. Alsof de Bijbel niet deze oordelen heeft aangekondigd. En alsof de Heer niet gezegd heeft dat hij de vijanden van Israël zal gebruiken om het volk tot gehoorzaamheid te brengen. Dus ja, je moet niet tegen de Heer zeggen, heer, wat doet u nu? U had toch wat anders beloofd, u zou toch wat doen? Ja, hoezo? Die heeft gezegd wat hij doen zou en dat doet hij. Ja. Het is onze verantwoordelijkheid om ons daarvan op de hoogte te stellen. Ja. Goed. De Heer verheft zijn stem voor zijn leger, zijn Heer. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Zie. Nou ja, dat is dus het oordeel over het land en uiteindelijk specifiek over Jeruzalem. Want zo wordt het ons voorgesteld. Maar ik weet niet hoe u dat hebt. Ik krijg op het lezen van dit hoofdstuk altijd de indruk dat het niet alleen maar over Jeruzalem gaat, maar over de hele natie, over het hele land. En dat Jeruzalem als het ware de laatste vesting is die valt. Als Jeruzalem valt, heet zoiets, dan valt de staat als zodanig. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Het punt was namelijk, maar dan praat ik even 150 jaar of meer achteruit. Het punt was namelijk dat aangezien de Bijbel is, dat is ongeveer de motivatie geweest van Voorhoeven, Herman, H.C. Voorhoeven. Wanneer dat was, 1885, eerder nog geloof ik. Nou goed, maar dat was de argumentatie van Voorhoeven. Die zei, ja, aangezien er dus in de Bijbel sprake is voordat de Heer een oordeel zal brengen over ongelovige Joodse staat en ongelovig Joods Jeruzalem, moet je erop rekenen dat er zo'n staat weer gaat komen. Of Theodor Herzl toen al geboren was, weet ik niet. Misschien wel, maar het was in ieder geval ruim. Dit was in ieder geval ruim voordat Herzl zijn boek schreef over der Judenstaat, waarbij het begin werd gemarkeerd min of meer van het Zionisme. Maar je moet het nou niet gaan omdraaien achteraf en zeggen, de Heer heeft gezegd dat hij de Joodse staat zou in stand houden of zou helpen of weet ik veel wat. Dan ben je abuis. Dan ben je een paar decennia waarschijnlijk te ver. Zie? Dat is deze tijd nog niet. Nee. Dit loopt uit op een ramp voor de Joodse staat. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Gog, Magog, Rosmezeg en Tubal en Tobols en Togarma dat vrienden zijn van de Heer. En ook niet dat de Palestijnen vrienden zijn van de Heer. die komen ook nog aan de beurt. En wat hier beschreven wordt in Joël is namelijk is dat die legers die daar in het beloofde land, om zo te zeggen, terechtkomen, daarvan staat dat uiteindelijk in vers 20 staat dat van Joël 2. En ik zal dien van het noorden, dat zijn ze, dat is dat leger, verre van uw lieden doen vertrekken en hen wegdrijven in een dor en woest land. Dan vraag je je af, zijn er dan nog dor en woeste landen en hoe krijg je die legers daar naartoe? Dan moet ik u zeggen, ja, het is namelijk gelegen met zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. Daar is dat dorre woeste land. Weet u wat het is? Dat is nog steeds in Israël. Dat zijn de Middellandse Zee en de Dode Zee. Het is het dodenrijk namelijk. En het land zelf is sowieso verwoest. Maar het punt is dat die legers daar omkomen. Waarna vervolgens dat staat er ook achter. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan. Want hij heeft grote dingen gedaan. Daarmee past het precies in Ezechiël 39. Waar men dus het land moet reinigen van de lijken. Heet dat. En daar wordt bij vermeld dat bij diezelfde gelegenheid ook hun stad in brand gestoken wordt. Dat wil zeggen, Bezeg is Moskou, hè. En Tubal is Tobolsk, om maar eens wat te noemen. Er komt meteen een oordeel over het land dat die legers heeft uitgezonden. Vandaar dat je ze daarna niet meer terugvindt. Althans niet in enige rol van enige betekenis. Na de 70ste week van Daniël. En ik denk dat ze daarna 1000 jaar op wraak zinnen. En dan opnieuw een oorlog ontketenen. Maar dat is 1000 jaar later. Zo werkt de geschiedenis. Hè? U weet toch wat de aanleiding is voor de Tweede Wereldoorlog? Oh, u dacht de uitroeiing van de Joden. Nee hoor, dat was het niet. Nee, nee, nee. De Eerste Wereldoorlog. Ja. Die Duitsland smadelijk verloren heeft. En toen diep in de put gedrongen is door de geallieerden. In de vrede van Versailles en de onderhandelingen daarom. En die Duitsers hebben zich zo zwaar beledigd gevoeld. Dat het de aanleiding is geworden tot een opstand alsnog. En de binnenafzienbare tijd was dat. Hè? Van 1918 tot 19, wat was het? 40? 39? Eigenlijk al eerder. Dat, ja, dat is maar korte tijd geweest natuurlijk. Van een land dat helemaal compleet bankroet was. En geen leger mocht hebben. Met allemaal op toegezin. En toen kwam die man uit Oostenrijk. Wie is namelijk altijd kwijt ben. Maar, ja goed, maar. En die zei, wat? God, wat? We zullen de wereld eens wat laten zien. Ja. En ze hebben wat laten zien. Ze waren erg goed in het verwoesten van dingen. Ja. Ik zou niet weten hoe je daar nou trots op kunt zijn. Maar toen maar. Maar dat u niet denkt dat de tegenwoordige Joodse staat het voorwerp is van Gods zegeningen. Of laat staan dat het Gods werk zou zijn. Het is een werk uitdrukkelijk in opstand tegen God. En daarom maakt hij daar een eind aan. Dat doet hij met ons ook trouwens. Met onze oude mens. Onze oude zondige mens. Die knapt hij niet op. Die verbetert hij niet. Dat leert men tegenwoordig wel hoor. Dat God dat doet. Maar dat is niet wat God doet. God doet hem weg. Dat is de werkelijke. Nou, de werkelijke. Ja, dat is de betekenis. De praktische uitwerking. Het resultaat van de kruisiging van de Heer Jezus. Waarbij een voor allen stierf. Waarbij het oude officieel wordt weggedaan. Geen rechten, geen plichten. Men heeft niks. Weg.
Leg maar af. Ja. En doet de leg dan af en doet de.
Ja. Hij maakt iets nieuws. Ze doet er iets nieuws voor in de plaats. Vandaar, er zal geen steen op steen gelaten worden. Alles weg. En dan overnieuw. Dat is pas na de 70ste week van Daniël. Daar komen we ook terecht blijkbaar hier in Sefania. Maar in ieder geval, dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Hoe het er ook uitziet, dit ganse land, ook zoals wij het vandaag kennen, met alle bewondering misschien die we hebben voor wat daar in de loop van een eeuw dan toch, of langer, maar wat er tot stand is gebracht, het zal door het vuur van Gods ijver verteerd worden. Gewis, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met eenparige schouder. En nu, dat is de omkering dus, hè. Je krijgt in vers 8, zal dit ganse land door het vuur van mijn ijver verteerd worden. En dan vers 9, gewisselijk, hetgeen betekent zeker en vast. Je zou het niet denken, maar de volgende gaat echt gebeuren. En dat is dus de ommezwaai. Namelijk, de Heer zal tot de volken een reine spraak wenden enzovoort, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen en zo verder. Dan gaat het over de bekering van de volkeren. Uiteraard weer beginnend bij Israël. En dat op grond van een reine spraak, heet het in vers 9. Ik vind het altijd een beetje jammer dat het met spraak vertaald is, maar ja. Het woord is eigenlijk het woord voor lip. Safa. Kent u nog een beetje Jiddisch? Wat is het woord, Jiddische woord voor een sigaretje? Juist, dat is hem. Een safi heet dat. Een sigaretje. Maar het woord is een lipje. Dat is een ding dat aan je lip hangt, zo'n peuk, weet je wel. Kent u dat nog? Van vroeger, kent u dat nog? Van heel vroeger, toen het nog betaalbaar was. Ja. Gut, mijn vader stuurde me weg om een pakje Nordstein te halen. Drie kwartjes. Drie kwartjes was dat. En ik weet nog, dat het ineens was 10 cent duurder geworden. Ik kreeg drie kwartjes mee en één dubbeltje. Voor een pakje Nordstein. Na de oorlog, ja. Mens, en wat kost het nu? Weet iemand dat? Geen idee. Bestaat niet meer, Nordstein, of wel? 85 cent, 85 euro. Ja. Ik weet het niet, het maakt mij ook niet meer uit. Ik ben er ook mee gestopt, dus het is veel te duur allemaal. Maar, en dat was ook de bedoeling, geloof ik. Zeggen ze. Dat is natuurlijk niet zo, het is een verdiend model voor de overheid. Maar doe maar. Maar Safa is een lip. En zo hadden ze het eigenlijk moeten vertalen, dan heb je iets met reine lippen. Heb je dat? Ik zal tot de volken reine lippen wenden. Ik zal reine lippen wenden tot de volken, als je het dan zo mag zeggen. Maar reine lippen heeft de betekenis van inderdaad dat er gesproken wordt, maar inderdaad een reine spraak. Dus de vertaling als zodanig is wel aardig, maar je mist dan de connectie met andere plaatsen waar sprake is van reine lippen. Heb u dat nog? Zo uit het hoofd, dat schiet mij altijd te binnen dan als het over lippen gaat. De uitspraak, dat is in Malachi ergens, waar staat dat de lippen van de priesters zullen de waarheid bewaren. Dat wil zeggen, ze zullen eigenlijk de waarheid spreken. Dat is ook wat ze moeten doen, die lippen. Zie? Dat moeten ze voortbrengen. Maar dat brengt je in ieder geval bij Jesaja hoofdstuk 6. ga ik even naartoe. Jesaja hoofdstuk 6. Dat is het beroemde visioen. Waarbij Jesaja tot het profetenambt geroepen werd. Want dat staat erboven. En dan krijg je zo'n heel visioen. Waarvan Jesaja zegt in vers 6, in hoofdstuk 6 vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat kom je in sommige liederen ook tegen. Precies die tekst die hieruit komt natuurlijk. Maar en uit Openbaring waar die wordt aangehaald in verband met de 4 dieren. Hier heten het serafs. En in Ezechiël heten het cherubs. Dat is allemaal hetzelfde. Wat er niet bij staat hier is een verwijzing naar Johannes 12, waar Johannes zegt dat de woorden van Jesaja 6 door Jesaja gesproken werden toen hij de Heer Jezus zag. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat zegt Johannes daar. En dat gaat dan, is naar aanleiding van de woorden uit Jesaja 6 vers 9 en 10. Ga je heen en zeg tot dit volk: horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat het niet zie. En met zijn met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Hoe lang? Vroeg Jesaja. En de Heer zei: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heer zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Heb je die? Dat, op die positie waren we al. Dat wil zeggen, wij leven in die dagen waarbij deze vloek blijkbaar van toepassing is op dit volk. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. En dat is wat Johannes ook zegt, maar die zegt erbij dat deze woorden gesproken werden toen Jesaja de heerlijkheid van de Heer zag. Dit is een visioen met betrekking tot de Messias. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. Dat is de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd. Precies zoals hij ons voorgesteld wordt in Openbaring 4 en 5. Eveneens, daar heette het 4 dieren, via het Grieks van het Nieuwe Testament, rondom de troon enzovoorts. We hebben daar alleen nog 24 oudsten bij. Maar toen maar. Maar het is hetzelfde plaatje. Het is een uitbeelding van als er van de verheerlijkte Christus. Dat is ook wat Ezechiël zag. In dat visioen met die cherubijnen der heerlijkheid, of hoe je ze maar noemt. Met die raderen enzovoort. Dat visioen. Dat heette trouwens ook de heerlijkheid des Heren. Dat hele visioen heet zo. Wat zag Ezechiël? De heerlijkheid des Heren. Wat is er mij gebeurd? Nou, de heerlijkheid des Heren verhief zich uit Jeruzalem en is laatstelijk gezien op de Olijfberg. Dat is Ezechiël 11. Dat klopt, want de Heer is laatstelijk gezien op de Olijfberg. Daar stonden zijn voeten. Want zo staat het daar, hè? Rusten op de Olijfberg. Nou, daar staan de voeten van de Heer nog, zegt men. Ze wijzen je aan, hè? Ja, ze hebben wel toegangsprijs, maar dan mag je het gaan bekijken natuurlijk. is toch leuk? Niet? Zo houden ze het in stand, het hele verhaal. Ik vind het wel mooi, eigenlijk, ja. Maar doen we. Maar waarom ik dit aanhaal, is niet om die verdere uitspraak, maar omdat er staat dat Jesaja zegt in vers 5: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Lippen. Safa. En ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen gezien. En als je onrein van lippen bent en je komt te staan tegenover de koning, de Heer der Heerscharen, is het niet best met je. Ik bedoel, je kan een crimineel wezen, dat kan je lang volhouden, maar op het moment dat je voor je rechter staat, is het fout. En dat is wat beschreven wordt. En wat die lippen betreft, u weet toch dat de... Ach, het wordt taal. Dat woord lip, safa, heeft in essentie de betekenis van een grens trekken. Het uiterste van iets zijn lippen. Als het voorbij de lippen komt, dan gaat het naar buiten, dan is het geventileerd, dan is het eruit, enzovoorts. Lippen zijn dus de grens. Vandaar dat een boord heeft bij gelegenheid ook een lip. Desnoods een slip, maar ook nog. Ja, maar het is de grens van iets. Maar de aardigheid is dat die... Dat van de mens, dat als de zonde van de mens beschreven wordt in Romeinen hoofdstuk 3, in een bloemlezing van oud-testamentische uitspraken, daar staat er: hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En nog iets met de mond ook. Vier woorden, de mond, de tong, de keel, de lippen. Dat zijn onze spraakorganen. Als een van die niet functioneert, dan wordt het heel vervelend. Ik zal niet proberen het na te doen of het te demonstreren, maar dan heb je een spraakgebrek en dan kun je altijd nog voor de radio of voor de televisie gaan werken. Dan moet je een spraakgebrek hebben. Ja. Nou ja, laat maar. Dat was vroeger wel anders. In mijn tijd, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar die lippen... Kijk, het idee is namelijk, als een mens al iets doet met een lichaamsdeel, doet hij het met zijn mond, zijn tong, zijn keel, kortom zijn lippen. En via de lippen gaat het naar buiten. Hebben we die nog? Dat is met God ook zo trouwens. En niet meteen praten, vragen naar de fysieke dingen. Heeft God een mond? Heeft God een tong? Het antwoord is: God spreekt. En als er van hem wat naar buiten komt, komt het uit zijn mond. En de mens zal leven bij alles wat uit de mond Gods uitgaan. Dat is zijn woord. En dus de keel, de tong, de lippen, wat het maar is. Hebben we die? De tong komt ook voor in de Bijbel in dat verband, lashon. En dat is weer, dat zijn de letters die de maten geven van de ark, van Noach. Lashon. De L, de Sh en de N. De 30, de 300 en de 50. Dat zijn de afmetingen van de ark van Noach. Waardoor wordt men gered door de ark van Noach? Waardoor wordt men gered? Door de tong. Door het woord van God. Door het spreken van God. Door de werkzaamheid van God. Nou ja, met de mens ligt dat ongeveer zo. Als een mens wat doet, dan spreekt hij. En als de Heer bezwaar maakt tegen het volk Israël, dat hem niet welgevallig is, dan zegt hij: het is een tegensprekend volk. Die met de mond. Zie? En dat is wat Jesaja zegt. Hij gebruikt het woord lippen, maar ja. Maar hij zegt feitelijk: ik ben een zondig mens, ik leef te midden van zondige mensen. En zondige mensen kunnen voor God niet bestaan. Vandaar dat de algemene gedachte van een mens kan niet God zien en leven, heet het dan. Maar dit is de betekenis. Zie? Maar lees nou maar verder. Hij zegt dus, Jesaja zegt: ik ben van man van onreine lippen. Ik woon in een volk met onrein van lippen. Dat wil zeggen, wat eruit komt uit die mond. U weet toch dat een mens niet verontreinigd wordt door wat de mens ingaat, maar door wat de mens uitgaat. Wat uit het hart voortkomt en door de mond naar buiten komt. Ja. Nou goed. Dan staat er maar één van de serafs. Het woord seraf betekent eigenlijk vurig. Die dat vurig is. Eén, zoals bij de vurige slang, de koperen slang, seraf. Staat seraf. Ja. Maar één van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. Zodat je inderdaad weet dat het een gloeiende kool is. Dat kan natuurlijk ook gewoon houtskool zijn, hè. Dat is niet noodzakelijk een eierkool. Toch? Nee. Laat staan een briket. Kennen jullie die dingen nog eigenlijk? Ja. Nou, toch wel. Ja. Zijn nog te koop? Ja. Turven ook? Als ik het zeg, ruik ik het ook. Hoe ruikt dat? Nou, net zoals je het schrijft. Turf. Nou ja. Hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. Welk altaar? Weet ik niet, staat er niet bij. Brandofferaltaar of reukofferaltaar, dat maakt eigenlijk ook geen verschil, want het vuur van het reukofferaltaar werd geacht afkomstig te zijn van het brandofferaltaar. Dus het is toch hetzelfde. En het woord voor kool, men heeft vertaald met kool, want we zijn bang dat wij het anders niet begrijpen. En dat is waarschijnlijk correct. Maar het woord dat er gebruikt wordt is steen. Een steen. Dus het zal dan wel steenkool zijn. Precies, ja. Ja. Je moet die begrippen leren kennen, hè. Een kool is een steen, steenkool. Goed. Maar een gloeiende kool, steen staat er dus. Maar het woord voor gloeiend is gewoon het woord voor levend. Het is een levende steen. Bestaan er dan levende stenen? Dan moet ik zeggen, ik heb een vier gekend. Daar heb ik nog een grammofoonplaat van.
Ja, dat is ook in een potje.
Uit Meppel was dat. The Living Stones. Zeker wel. En dan heb je nog, ik heb het nog nagevraagd aan Stanley. Die zei, ja, een Livingstone, I presume. Ja, dat was het, een Livingstone. Wij zelf worden als levende stenen trouwens, dat is Petrus. Die kent u allemaal, hè? Wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen, die blijkbaar ook levend is. Wat is dus een levende steen? Oké, wat beeldt een levende steen uit? Christus. De levende rots.
Psalm 118.
Hè?
Psalm
118, de levende rots, de steen. De steen die verworpen werd door de bouwers is geworden tot hoofd des hoeks enzovoort. Ja, wat het vuur betreft, het is leven, het is geest. Hetgeen trouwens in de uitbeelding van de piramide wordt uitgebeeld, doordat die steen wordt getekend met een oog erin, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Iemand zei, ja, dat is van de vrijmetselaar. Zeg ik, ja, die geloven ook dat 3 keer 3, 9 is en zo. Het is erg hoor, met die vrijmetselaars. Ja. Ja. Goed, maar een oog in de top van de... In de Ben-Ben heet dat, dus de top van de piramide. Dat heet de Ben-Ben. Ken je Hebreeuws? Ben is een zoon, 2 keer Ben is een dubbele zoon. Ben-Ben. Het is een zoon met eerstgeboorterecht. Ja, ik heb het jou gevonden. Dat is bekend, zoek maar op. Ben-Ben, waarschijnlijk kun je dat gewoon googlen. Denk ik zomaar. Tegenwoordig is alles makkelijk na te gaan. Maar een gloeiende kool is... Daar staat dus eigenlijk... Nee, eigenlijk, daar staat levende steen. Alleen de vertalers, die vonden dat ze het uit moesten leggen. Die van het NBG hebben dat nog veel meer gedacht trouwens. Dat ze alles uit moesten leggen. Want tegenwoordig... Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Heb je hem gevonden, Ben-Ben?
Ja,
ja. Ja, zeer.
In de Egyptische mythologie, een berg die uit de oceaan Noem oprees en waar de scheppergod Oetum zich op vestigde.
Oh.
Het is Google, hoor.
Maar het is gewoon een zelfstandig naam, wordt er aanduiding van de top van een piramide. Ja, dus het is een piramide voor hemzelf. En daarmee ook de aanduiding van de top van een obelisk. Dat is ook een piramide, de top ervan. Met die 5 punten. Ben-Ben. De dubbele zoon. De eerstgeborene. Maar dat allemaal terzijde. Hij had kwam er naartoe. Een seraf. Dat betekent dat hij vurig was. En die had een levende steen. De vertalers dachten dat moet een gloeiende steen geweest zijn. Dat zou nou jammer geweest zijn voor Jesaja. Maar het was wel zo natuurlijk. Want die kwam van het altaar. Want die had hem met de tang van het altaar genomen. En hij roerde mijn mond daarmee aan. En dan brand je je mond aan en je tong en je lippen. Maar als je het overdrachtelijk leest. Die mond komt daarmee tot leven. En produceert daarna woorden des levens. Want dat is wat het betekent, hè. Deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En dat was het dan. En toen had hij dus reine lippen. En wat ging hij toen doen? Populair gezegd het evangelie spreken. Maar aangezien het volk het niet wilde horen, werd het daardoor verhard. En dat is tot vandaag het geval. Dat hen het evangelie gepredikt wordt. Ze willen het niet horen. Ze worden verhard, ze worden immuun voor. En dat overkomt niet alleen Joden. Hè? Daar hebben we er meer van gekend. Ja. Toen maar. Maar dat gaat dus inderdaad over onze tegenwoordige tijd. En als het daarna weer teruggaat naar Zefania 3. Dan staat er dus. Ik zal tot de volken reine lippen. Of een reine lip, of reine lippen wenden, tot hen richten, op hen richten, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. En dat deze uitleg, toelichting op reine lippen correct is, mogen meteen blijken uit Romeinen hoofdstuk 9. Ja, het is nog 9. Klopt wel. Want in Romeinen 9 lezen wij in... Nee, het is 10, sorry. Lezen wij in vers 10. Vers 13. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En ik kom daar, omdat ik in Zefania 3 dus lees. Ik zal tot de volken een reine spraak wenden, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen. Omdat zij hem dienen met eenparige schouder. Zie, Maar het aanroepen van de naam des Heren betekent dat men zalig wordt. Maar nou lees ik hem verder in Romeinen 10. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Kortom, met terugwerkende kracht, Jesaja werd gezonden om tot dit volk te prediken, uiteraard, met zijn reine lippen. Maar het ging mij om Jesaja 3 natuurlijk, die zegt: ik zal tot de volken een reine spraak wenden. U begrijpt toch dat het gewoon gaat om de prediking van het evangelie? Omdat ze de naam des Heren zouden aanroepen, die hen dus gepredikt wordt. En dat betekent niet meer al die menselijke overleggingen, filosofieën, ideeën, oprispingen en wat het maar was. Dat zijn die onreine lippen. Je kan ze dag in dag uit horen. Ik word er zo moe van. Ik kan het tegenwoordig ook niet meer tegen. Ik vind het ook niet meer interessant. Zo van, interessant, maar gaat u verder. Ik vind het ook niet meer interessant wat ze allemaal te berden te brengen hebben. Het is allemaal zelfbedachte nonsens. Zie? Nou, u bent hier nou toch, kan ik nog even wat zeggen. In Bijbelse jargon, in het Hebreeuws, heten die oprispingen, dat wil zeggen dat wat de mens allemaal voortbrengt, heet vlees. Nee, het heet ook filosofie, ijdele verleiding, valselijk genaamde wetenschap. Die term heb ik van Paulus geleerd, dat staat in het Nieuwe Testament. Maar via het Hebreeuws heet het vlees. En ik heb u dat wel eens uitgelegd, dat weet ik zeker. Want dat woord vlees in het Hebreeuws is eigenlijk hetzelfde als de goede boodschap. Bazar, bezer. Evangelie. Maar de uitspraken, alle vlees is als gras en alles van de mens enzovoort, dat gaat over wat de mens allemaal aan boodschappen mede te delen heeft. En daarvan zegt de psalmist al, maar Petrus haalt dat aan. 1 Petrus 1 is dat nog. Die haalt het aan en zegt, ja, dat is wat mensen allemaal bedenken. Dat is vlees, dat gaat voorbij. Niet alleen de mens zelf is als gras. Kijk, wij weten dat de mens zelf als gras is. Hoofdzakelijk omdat we dat in een bereimde versie hebben moeten zingen. Ik tenminste wel, op de lagere school. Kan je rustig zingen, je hebt geen idee. We kunnen het toch niet plaatsen, maar we moesten dan zingen. Gelijk het gras is... Welke psalm is dat, zuster? Welke psalm? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dubbele punt. Hoeveelste couplet dit was, weet ik niet. Maar als een van de psalmen die ik dan nog uit mijn hoofd kennen. Ik heb ze allemaal uit het hoofd moeten leren vroeger. Hoewel mijn vader soms zei, nou, dat hoef je van mij niet uit. Zeg dat maar tegen de meester. Hoef je van mij niet uit. Komt er mij dus ook niks mee als kinderen. Wat voor psalmversie moest je kennen? Ken je het nog? Zeg het eens op. Maar dat was er één van. En dat gaat dus over de mens zelf. Maar de essentie van deze uitspraken in het Oude Testament en in het Nieuwe over dat vlees dat als gras is, Jesaja 40 met name, dat gaat niet over de fysieke mens, maar over wat de mens produceert. En als een mens wat produceert, doet hij dit met zijn lippen, dus hij heeft wat mede te delen. Hè? Delen noemen we tegenwoordig in het Nederlands. Hè? We hebben het woord share overgenomen. Dus wij gaan het nu delen met u. We vertellen het niet meer, we delen het met u. Hè? Goed. Maar dan komt uit de mond. En elke avond kun je op televisie, heb ik begrepen, kun je zien. Al die mensen komen vertellen hoe ze erover denken. Dus niet alleen Johan Derksen. Hoe ze er maar over denken. Om wat het waard is, geen bal. En er zitten heel interessante mensen die ervoor doorgeleerd hebben, komen ons vertellen hoe het zit met de toestand in de wereld en met Oekraïne, met die legers. Hoe groot de kans is dat Rusland hoe groot de kans dat Irak of dat Hezbollah of dat weet ik veel. En dan zeggen ze nee of ja. En dan denken ze ja. Je hebt maar één gek nodig en jullie zitten er te beredeneren. Maar dat heeft heel weinig zin, dat redeneren. Je hebt gewoon een gek nodig en en het kenmerk van gekken is, dat is niet te voorspellen. Dat is nou net het probleem. Daarom kun je met die lui niet praten. Die springen toch alle kanten op. Daar is geen land mee te bezeilen, heet dat. Die zijn niet voor reden vatbaar. Dus te beredeneren zijn ze ook niet. Dat is het probleem. Dus ja, en dan zitten die mensen te vertellen hoe dat dan gaat en dat moet. En de escalatie in Nederland, een crisis. Nee, we hebben geen crisis, nee. Alleen als we geld nodig hebben, zeggen we hebben een crisis, jullie moeten betalen. Toch? En als ze dat niet kunnen geregeld kunnen, nee, we hebben geen crisis, nee. Niks aan de hand, gaat u maar rustig slapen, zei de man. Ja. Bent u dan nog? Ja. Was voor jouw tijd, zuster. Ja. Gaat u maar rustig slapen. En dat zeggen ze dan. Ja, gaat u maar rustig slapen. En als het dan gebeurt, zeggen ze, nou, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo zou gaan. En in veel gevallen zeg ik dan, ik had het al gedacht. Wie had dat nou kunnen denken? Dat ze in de tijd die Trump gekozen hebben, de meerderheid verstemmen. Nou, ik wel. Sorry. Ja, die dingen gaan nou een keer zo. Maar die lui die erover praten, die politici en zo, hebben geen zicht op wat er in werkelijkheid gebeurt. Die leven in een waan van hun eigen idealen en hun eigen carrière. Carrière, dat is een soort karretje, dat moet aan een bepaalde kant op. Carrière. Maar goed, laat me zitten. Of ik er respect voor heb? Nee, die mensen kennen de waarheid en willen dat ook niet weten. En die maken bezwaar tegen mensen die de waarheid vertellen. Zo werkt het. Dat is de wereld. En daarvan zegt de Bijbel, dat is vlees, dat is gras en het verdwijnt vanzelf. Net als de mens zelf trouwens. Maar de uitspraak was meer over wat de mens produceert, dat wil zeggen met de lippen, dan de fysieke mens als zodanig. Nou goed, die reine lippen is dus reine spraak. En die reine spraak is de prediking van de waarheid. Onvervuild. Zie? Onverdund ook trouwens. Hoewel, wij noemen dat geloof ik onversneden tegenwoordig. Maar zo zal dat gaan. De Heer zegt, ik zal tot de volk een reine spraak wenden. Wij weten ook hoe dat gaat gebeuren. Samenvattend dan maar weer. In onze dagen gebeurt het, maar toe maar. Dat eindigt met de opneming van de gemeente, dus dan moeten we toch weer overnieuw beginnen. En dan begint het ook, dan begint het met het optreden van twee getuigen. Getuigen, die spreken over wat zij gezien, aanschouwd, gehoord en getast hebben. Twee getuigen die beginnen te spreken in Jeruzalem, uiteraard in Jeruzalem. Dat is het nog niet verwoeste Jeruzalem. En dat is dus logischerwijs na de opname van de gemeente. Iemand moet het werk ooit op aarde voortzetten. Dus die Heer stuurt dan twee oudgedienden. Die nog niet helemaal klaar waren in het verleden. Mozes en Elia. En dat leidt tot een overblijfsel. Maar daar kom ik op in de volgende verse. een overblijfsel dat de naam des Heren zal aanroepen, dat tot bekering komt. En dat overblijfsel, dat wordt groter en groter en groter, met als gevolg dat er 144.000 Israëlieten worden uitgezonden onder de volkeren, om aan de volkeren, onder de volkeren, het evangelie te prediken. Met autoriteit. Heb je dat nog? Dat is in de 33 jaar... Dus officieel, in de praktijk is het korter, hè? Maar in de 33 jaar tussen de val van Jeruzalem en de val van Babel. En daarmee het aanbreken van de 1000 jaar, om zo te zeggen. Inderdaad, tot de volkeren. Opdat zij de naam des Heren zouden aanroepen en hem zouden dienen met een eenparige schouder. Dat wil zeggen met één schouder. Dat wil zeggen een gezamenlijke schouder. Maar schouder is de term voor... Ja, letterlijk is het de schouder. De nek eigenlijk. Hier middenachter, daar. De nek. Dat staat voor verantwoordelijkheid. Ik roep al 6 jaar en dag... Als een mens al iets te dragen krijgt... Wat draagt hij dan? 2 emmertjes water. Nee. Wat draagt hij dan? Verantwoordelijkheid. En meer specifiek, als het specifiek wordt, dan draagt hij de kroon. Maar dat is een grote verantwoordelijkheid. Heerschappij. Dat heet namelijk, de heerschappij is op zijn schouder. Want het is zo weer...
Kerst.
Ja, precies. Het gaat eigenlijk over Pasen, maar toch maar. Maar dat is wat het is. Met eenparige schouder zullen de volken hem dienen. Dat is dus inderdaad in de 1000 jaren, om zo te zeggen. Maar voor dat doel moet het evangelie gepredikt worden. Opdat men de naam des Heren zal kennen... Hem zal geloven en dus hem zal aanroepen en op grond daarvan zalig worden. Dat is hoe dat Messiaanse Rijk straks op aarde gevestigd zal worden. En in dat Rijk van de Messias van Christus is natuurlijk Jeruzalem de residentie, de hoofdstad. De stad waarheen de volkeren der aarde eens per jaar zouden optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Nou ja... Een delegatie uiteraard van die volkeren om dat te doen. En dat vinden we zo beschreven in Zacharia, geloof ik. Nou ja, of was het Joël 3? Ik weet het nou niet meer. Maar doet er ook niet toe, nu even. Het gaat om het beginsel dat eerst Jeruzalem verwoest wordt door de heidenen. Maar dat daarna de volkeren de aarde... intensief benaderd worden met het evangelie. Dat wil zeggen, dat is het woord dat uit Jeruzalem zou uitgaan. Maar dat is dan inmiddels herbouwd Jeruzalem. Of althans in Jeruzalem dat bezig is herbouwd te worden. Enzovoorts. See? Maar dat is nog niet vandaag, mensen. Het heeft niks van doen met de tegenwoordige situatie. De tegenwoordige situatie kan alleen maar leiden tot de ondergang. En de tragiek ervan is, hoe meer men in die Jodenstaat, in de Joodse staat, tot stand brengt, hoe tragischer het wordt, want het zal allemaal verwoest worden. Daar blijft niks van over. Inclusief de mensen uiteraard, blijft niks van over. Ja. En daarna komen we bij vers 10... Waar staat, van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Dat wil zeggen dat de dochter mijner verstrooiden mij offeranden zal brengen. En er zijn anderen die dat samen met de dochter mijner verstrooiden doen. Namelijk ernstige aanbidders van de zijden der rivieren der Mooren, staat er. Dat is, als je het vlug zegt, is dat gewoon dat ook Afrikaanse volkeren tot geloof zullen komen. Ze zullen aansluiten bij de dochter mijner verstrooiden. En die dochter mijner verstrooiden is een aardige manier om te zeggen dat het gaat om een herstelde Israëlitische staat, waarbij uit de verstrooiden, degene die in de ballingschap leven, verstrooid onder de volkeren, dat daaruit iets geboren wordt. Dat is de dochter daaruit. Elders heet dat ook de dochter Sions enzovoorts. Dat is het gelovig overblijfsel van Israël. Maar andere volkeren zullen zich daarbij aansluiten. Zoals ik zei, het begint met dat Israël tot bekering komt, maar daarna ook overige volkeren. Ook uit de ongelovige, uit de overige volkeren, de heidense volkeren, zou hier en daar een overblijfsel behouden worden. Het is, ik zeg dat altijd naar aanleiding van enige profetieën, vele profetieën uit Jesaja, vooral uit het eerste deel van Jesaja. Daar zijn nogal profetieën over oordelen over verschillende volkeren, zoals dat zo fraai heet. En dat loopt dan gewoonlijk uit op, het wordt weggedaan, iedereen weggedaan. Maar toch is het dan een overblijfsel, staat er dan. Enkelen. Ik meen dat we ook wat van deze profetieën in de tijd besproken hebben. Omdat hier in hoofdstuk 2 van Jesaja gesproken wordt over bedreigingen tegen verschillende volkeren. Toen hebben we het nog het een en ander opgezocht. Dus kortom, ja, ook uit de overige volkeren zelfs, en het wordt hier als eerste genoemd zelfs, uit de rivieren der Mooren. Dan ben je dus in Afrika. Want een Moor is een zwarte en een zwarte is een Moor. Zoals het lied zegt, ging eens wandelen zonder hoed en de zon scheen op zijn bolletje. Ja, en daarom nog een parasolletje. Ja, ik heb wat psalmen uit mijn hoofd geleerd en ook wat volstrekt onbenullige liedjes. Maar toch maar. Zoiets. Ik weet niet waarom. Mooren. Het woord is in onbruik geraakt volgens mij. Dan met het negers, dat is hetzelfde, maar in een andere taal. Zwart. Nee, u weet toch hoe die poort heet in Trier? Die Romeinse poort die er nog staat, een stuk muur en een poort. De Porta Negra. De zwarte poort. Hè? Porta Negra. Ja. Er is geen woordmalijs bij hoor. Het is Latijn. Maar toch wel. Van de zijde der rivieren, als je namelijk vanuit het Midden-Oosten, vanuit het centrum van de wereld, Jeruzalem, als je naar Afrika gaat, dan kom je langs de rivieren. De rivier van Egypte heet het eerst, en daarna krijg je alsnog de Nijl. Dat is de grote rivier van Egypte. En als je nog iets verder gaat, heb je de Zambezi, maar toe maar. Toch iets met rivieren. Dat rivieren genoemd worden, dat is waarschijnlijk omdat het begrip rivier ook gebruikt wordt als metafoor voor volkeren. Iets als een rivier in Openbaring 12, geloof ik, staat voor volkeren. En in ieder geval de vele wateren van Babel, waarop die vrouw zit, die vele wateren, de Openbaring 17 is dat, die kennen we ook als de rivieren. Bovendien kennen wij een psalm in het Engels, of zoiets, ik ken het niet uit het hoofd. By the rivers of Babylon. Iedereen weet het, hè? Maar wie zong dat lied eigenlijk? Ja, oh. Bij de rivers of Babylon. Oh ja. Dat is een psalm. Daar zitten wij neder bij de rivieren van Babel. Nou ja, je kan ook bij de speeltuin gaan zitten of bij het theater. Maar het was bij de rivieren. Waarom heet dat bij de rivieren? Omdat het gaat over volkeren. die stromen. En generaties die voorbij komen. En weet je, ja. De vaart der volken enzovoort, uitgedrukt in stroom der volkeren. En daarna wordt een stroom is een rivier, dat weet iedereen. Hè? Trouwens, een beetje rivier heet stroom, zoals de Rijn bijvoorbeeld. Want Rhenus, dat is de Rijn, daar is Rhenen naar genoemd in Nederland. Dat betekent gewoon stroom. In nog een andere taal heet het ritme, want ritme betekent ook stroom. Het moet rollen. Wij kennen geen ritme meer tegenwoordig in onze muziek. Het is stroomt niks meer. Elke klap kan de laatste zijn, zo wordt er gespeeld. Dat loopt helemaal voor geen meter. Maar toch maar. Maar een stroom voor volkeren. Dus ik heb er geen probleem mee. Van de zijden der rivieren, der moren. Welke zijde is dat? Dat is de zuidzijde, dat is de lage kant. Dat is de Afrikaanse kant. Zullen mijn ernstige aanbidders, die zijn er dus. Met de dochter mijne verstrooiden, dat is Israël, mijn offer aan het brengen. Hem dienen dus. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen. Vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Dat betekent impliciet dat er al reden is voor Israël om beschaamd te zijn vanwege al die handelingen waarmee het volk tegen de Heer overtreden heeft. Maar er staat dan, gij zult niet beschaamd wezen. Impliciet niet meer beschaamd wezen. Waarom niet? Oh, nou, want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw overdijgen, zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige berswil. Kortom, het is een overblijfsel uit Israël. Dat is het ook gelovig overblijfsel uit het volk. En zo heet het dan ook in vers 12. Althans, het heet overblijfsel. Ik zal u in het midden van, ik zal in het midden van u doen overblijven. In het midden van het land. Of hoe je dat maar zeggen moet. Eigenlijk Jeruzalem. Want officieel is dit een profetie over Jeruzalem. Hè? Staat erboven. Zodat u het ook iets van een ander hoort. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Hetgeen hetzelfde is als ze zullen de naam des Heren aanroepen. Uit vers 9. Heb u dat? En het woord betrouwen heeft, dus, dat is niet het gebruikelijke woord. Het is de term voor, het is niet hetzelfde woord als in vers 2. Zij vertrouwt niet op de Heere. Het is een ander woord, het is een woord dat betekent toevlucht nemen tot. Vertrouwen stellen op, er zit beweging in die uitdrukking. Ergens naartoe gaan. Zij zullen op de naam des Heeren betrouwen. Daarna heten ze de overgeblevenen van Israël. Vers 13. Die zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Kijk eens aan. Nou, over de mond, de tong, de keel, de lippen hebben we het al gehad. En dit staat dus tegenover de reine lippen. Wat dan helaas vertaald is, denk ik, met reine spraak uit vers 9. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Die laatste terminologie aan het eind van vers 13 is natuurlijk ontleend aan het idee dat Israël wordt voorgesteld door één kudde. Die immers verstrooid geacht wordt te zijn. Het is verstrooid geworden. Ezechiël 34 zegt, de kudde is verstrooid geworden. Nou ja, de schapen zijn verstrooid geworden. Vanwege de ontrouw van de herders. Elders nog. Ze zijn verstrooid, want ze hebben geen herder. Zo kun je het ook zeggen. Ze hebben geen herder. Wij zeggen heel 34, zegt ja, ze hadden herders, maar die wijden niet te kunnen, maar zichzelf. Ik vind het allemaal prachtig geformuleerd hoor, overigens. Maar prachtig is het natuurlijk niet. Maar dan zegt de Heer in Ezechiël 34 en 37 trouwens. Hij zegt maar ikzelf zal hoogstpersoonlijk, ik zal mijn schapen zoeken. Ik zal mijn kudde verzamelen enzovoorts. Sterker nog, de beide kuddes zou hij verzamelen. Want dat is Ezechiël 37 dan, die van Efraïm en die van Juda. En ze zullen worden één kudde met één herder, één koning, het is één volk, enzovoorts. Maar het gaat over een overblijfsel. Dat woord, of een woord van die strekking, wordt hier een paar keer gebruikt. In vers 12 en in vers 13. En wat dat spreken betreft, leugens spreken, zoals gezegd, dat staat tegenover de reine spraaklippen. Hiervoor, uit vers 9. Maar het blijft natuurlijk zo dat Israël als zodanig, en specifiek Jeruzalem, waar enige klemtoon op ligt in dit hoofdstuk, geroepen is om het woord van God te bewaren. En als priesterlijk volk zouden de lippen van de priester het woord Gods bewaren. Spreken. Heb u dat nog? U weet langzamerhand hoe dat zit, hè? Wat is het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Primair, want dat bepaalt alles samenvattend, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd, schreef Paulus in Romeinen hoofdstuk 3. Ja, dat was zo. Dat wil zeggen, het was toebetrouwd aan 13 stammen van Israël, met de nadruk op Levi. En 10 van die 13, om zo te zeggen, die hebben, was 10,5. Maar goed, de 10, die hebben zich er helemaal nooit wat van aangetrokken en zijn dus uit de Bijbelse geschiedenis als zodanig min of meer verdwenen. Toen bleef het dus, bleef Juda over, de 2 stammen bleven over, die claimden dus voor zichzelf ook de naam Israël. Omdat, ja, zij waren degene aan wie het woord Gods nog was toebetrouwd. Ik geloof dat het in Hosea staat, dan staat er iets als, maar Juda heerste nog met God. En dan word je geacht te begrijpen dat heersen met God, dat is de interpretatie van de naam Israël. Want dat betekent heersen met God. Zodat er dan staat, maar Juda is nog... Juda is Israël nog. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar u weet toch wat de Heer zei? Het zal van u weggenomen worden. Ja, die zijn niet het woord Gods, zij zijn de zaligheid. Maar goed, of het koninkrijk, zeiden ze zelfs. Zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voorbrengt. Helaas, ik weet dat het is niet aardig en ik maak geen vrienden. Maar ik weet dat het zo is, maar ik blijf volhouden. Dat het onjuist is, ik zeg het netjes, dat het onjuist is te denken dat wij de Bijbel van de Joden gekregen hebben. Dat is niet zo. En het is net zo onjuist te zeggen dat de Joden het ons gegeven hebben. Zo van, zij hebben ons de Bijbel gegeven. Dat is niet zo. De Heer heeft het hen afgepakt. En de Heer heeft het ons gegeven. We hebben het woord van de Heer Jezus gekregen. En als u zegt, maar die was toch Joods? Dan zeg ik, nou, daar denken de Joden anders over. Toch? Dat is nog, staat nog ter discussie. Want je wordt ook geacht te weten, als de Bijbel in het Nieuwe Testament spreekt over de Joden, dan gaat het niet over etnische Joden en niet over een afstamming, dan gaat het over een religie. En ik ben van mening dat de Heer Jezus niet Joods was qua religie. Nee, je kan wel zeggen, ja, maar hij ging toch naar de synagoge. Hij zei, ja, ik ga ook wel eens naar een Roomse kerk. Maar ik ben niet Rooms. Echt niet. Geen denken aan. Dus ja, nee, ik ben katholiek, ik ben niet rooms. Kom op. Toe maar. Ik kan naar de synagoge. Ik ben ook wel eens naar de synagoge geweest, zelfs nog grote verzoendag. Ja, in Amsterdam, echt waar. Maar goed, ik vond het wel aardig. Zij niet, geloof ik, maar ik had een verkeerde model hoed bij me. Dus, maar toch maar. Maar zo'n keppeltje, dat doe ik niet dan, hè. Dus ik had gewoon een hoed. Moet je hoofd bedekken, nou, is toch bedekt. Goed, en ik had geen pijpenkrullen. Maar, ja. Dat is toch niet bepalend voor je. Maar je kunt er naartoe gaan, maar een deer deed dat ook. Maar dat wil niet zeggen dat hij een Jood was. De Joden waren vijandig. En Petrus zei over de Joden... Gij hebt hem gekruist. En dat is niet uit vriendschap. Dus ja, de werkelijkheid is dat God Judas, ik zeg het met opzet zo, dat God Judas ontslagen heeft uit zijn ambt. En zijn opzienersambt, zijn ambt gewoon gegeven heeft aan iemand anders. En voor alle praktische, want ik ga niet op de details in, voor alle praktische toepassing in de praktijk namelijk heeft hij het gegeven aan ons. In de praktijk aan de gemeente. Zie? En dat is niet omdat de Joden het ons gegeven hebben. Ik weet wel dat het woord God eeuwenlang bij de Joden in bewaring gegeven is, aan het volk gegeven is, om dat te bedienen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En daarom heeft God het van hen weggenomen. En als je achterstevoren zegt, we hebben de Bijbel van de Joden ontvangen, dan lijkt het net alsof het hun verdienst is dat wij nu gelovigen zijn. Maar dat is niet zo, het is ondanks hen. Toch? Serieus? Ik begrijp wel hoe men dat zegt en wat de historische waarde daarvan is, maar je stelt de dingen verkeerd voor. Het is niet uit liefde dat de Joden gezegd hebben, joh, we hebben hier zoiets moois, willen jullie het hebben? Dat is een cadeautje. Omdat we jullie heidenen lief hebben.
Ze werden eerst boos.
U weet ook dat er nu mensen zijn die gaan naar de Joden toe en geven de Joden een Bijbel en zeggen dat is een cadeautje van ons. Omdat we jullie lief hebben. Precies andersom. Of ze dat op prijs stellen. Hangt van hun omgeving af enzovoorts. Of ze het daarna lezen. Ach, er zijn christenen genoeg die een Bijbel hebben hem ook niet lezen. Dus dat weet ik niet. Zie? Maar te denken dat wij de Bijbel van de Joden hebben ontvangen. Nee, van de Heer, het is het woord van God. Zie? Het is ondanks de Joden dat wij een Bijbel hebben. Natuurlijk, binnen de Joodse context, binnen een Joodse achtergrond, zijn die oud-testamentische Bijbelboeken verzameld geworden. Toch, dat is zo. Dat is uiteindelijk gebeurd in de Babylonische ballingschap. Maar toen heeft men snel de Babylonische Talmud geproduceerd om de Bijbel daarna aan de kant te kunnen leggen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zei de Heer. Die zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wet des Heeren niet te hoeven houden. Je hebt je eigen wetten. En hij zei, daar hoef ik mij toch niet aan te houden en mijn discipel ook niet. Dus nou niet zeggen dat de Heer Joods was qua religie, want dat klopt niet. Dan had hij ook niet mogen genezen op de Sabbat of aren plukken. Of wat plukt hij ook? Aren. Ja. Aren plukken op de Sabbat enzovoorts. Toch? Dat mocht dan ook niet. Maar hij hield er zich juist niet aan. Afgezien daarvan. Hij schold ze uit. Als andere gebroed. En gij geveinsd en gij zijt van die vader de duivel. Enzovoorts. Zie hoe makkelijk het is om dingen anders voor te stellen. Ja. Maar ik hou het toch maar liever bij wat de Bijbel er zelf over zegt. Dit namelijk, zie. En voor zover het volk tot bekering komt, ja, dat is pas in de toekomst. En dan zullen ze niet beschaamd wezen, nou ja, of worden. Dat betekent, ze zullen niet achterwaarts wijken, want dat heb ik u wel eens uitgelegd, hè. Beschamen of schamen is achteruitwijken, terugwijken. Weglopen, dat is de echte betekenis van de term, in ieder geval in het Hebreeuws. Maar dat zullen ze niet, omdat inderdaad de afgoderij of hun eigen leringen of die van anderen zal de Heer uit hun midden wegnemen. Eenvoudig, door de prediking van het evangelie. Hij, dan wel zijn woord, zou in het midden van zijn volk wonen. En met name in Jeruzalem, want de profetie is opgehangen, als ik het zo mag zeggen, aan de stad. Dat staat in vers 1. Maar Jeruzalem is die stad waarvan de wet zou uitgaan, weet u nog? Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. De Torah, het onderwijs. En zo vertaal ik de naam Jeruzalem trouwens ook. Want Yara van Jeruzalem, Yara, is eigenlijk het wegschieten van een pijl. En dus wijzen. En dus, ja, of het nou onderwijs of bovenwijs is, dat weet ik ook nog niet zeker, maar het is in ieder geval wijzen. Dat wil zeggen het onderwijs. En dus de wet, de Torah, de truth, de waarheid. Het onderwijs zal van Jeruzalem uitgaan. En dat betekent in de praktijk weer dat daar de wereldregering zetelt. Gedurende de 1000 jaren, uiteraard. Zie? En ik denk dat je er blij mee mag wezen, want Brussel is ook niet alles. Toch? Ja, daar zitten wij mee. Ik vind het nog altijd een soort van super Belgemop. Van worden geregeerd door Brussel. Brussel kan niet eens de eigen land regeren. En dan moet dan heel Europa en daarmee de wereld onder controle houden. Kom op zeg. Hè? Nee, ik weet ook geen andere stad hoor. Amsterdam, dat wil je ook niet. Hè? Dat is onze hoofdstad. Maar wij in Nederland zijn al eens een keer zo wijs geweest om te zeggen, nou, we willen Amsterdam niet hoor. We gaan gewoon in Den Haag zitten. Laat Amsterdam maar denken dat ze de hoofdstad van Nederland zijn. Zo staat het in alle boeken. Maar de regering zetelt in Den Haag. Ik vind het wel grappig, dit soort dingen. Maar goed. Jeruzalem zal het in de toekomst zijn. Israël zal niet beschaamd worden. Niet achterwaarts wijken. In de loop der eeuwen is Israël altijd beschaamd geworden. Ik lees met u nog even Jesaja 54. Niet helemaal, want daar heb ik geen tijd meer voor trouwens ook. En het is te ver buiten de orde. Maar in Jesaja 54 wordt Israël toegesproken in een situatie van het nieuwe verbond, de wederkomst van Christus, of was het gewoon de komst van Christus? Beter als ik het zo zeg. En dan staat er in vers 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood. En daarom kom ik bij dit vers terecht. Israël zal niet beschaamd worden, staat hier ook. Want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Israël is de man verloren. Israël voorgesteld als vrouw is aan man verloren. Ja. Want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam, de Heilige Israëls namelijk is uw losser, uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoe lang gij versmaad zijt geweest, zegt die God. Dat betekent dus inderdaad dat de dat de toekomst... Ja, ik moet het anders zeggen. Dat Israël dat in het verleden versmaad geworden is... en verlaten is geworden en een weduwe is geworden enzovoort... dat Israël in de toekomst alsnog in relatie... huwelijksrelatie heet het... gebracht zal worden met de Heer zelf. En zo gaan de volgende versen ook. De aardigheid daarvan is natuurlijk... dat het feitelijk onmogelijk is om dan deze uitspraken in tweeën te verdelen... en te zeggen, nou, het eerste deel gaat over Israël... de stammen van Israël in het verleden en het is allemaal fout gelopen... en daarna als het dan staat dat je Israël alsnog zal zijn enzovoorts... ja, dan kan je niet zeggen, maar dat is niet Israël, dat is de kerk. Of wat is de kerk en die is nou Israël... Want die kan niet de huisvrouw der jeugd zijn uit het verleden. Er zit niks anders op dan als dat eerste, dat het fout gegaan is, zal ik maar zeggen. Als dat letterlijk Israël is, ongeacht wat dat is, maar als dat letterlijk Israël is, dan is dat herstel in de toekomst net zo goed letterlijk Israël. Heb je dat? Nou, dit is de problematiek van zowel... de Roomsen als de Calvinisten en nog zo. Ik noem alleen de grote stromingen maar. Want die geloven er niet. Die zeggen, nee, daar is de kerk voor in de plaats gekomen. Of de kerk is Israël. Of zoiets. En, ja, dat kan niet. Het is Israël. Letterlijk. En dan nu maar helemaal aan het eind van de avond even losjes... Het ontstaan van weer een Joodse staat in Jeruzalem of in Palestina heette dat land al sinds het jaartje 1700 of zoiets heette het Palestina. Maar goed, het ontstaan van een Joodse staat in Palestina heeft voor sommigen betekend dat de ogen open gingen en dat ze zeiden, maar Israël heeft waarschijnlijk toch een toekomst, want er is ineens weer een staat Israël. Israël. Een naam die ze eigenlijk helemaal niet mogen dragen. Maar goed, die hebben ze wel gekozen en dat is het dan. Dat was te laat om er nog wat aan te doen. Maar zo is het gegaan. En toen zijn we, ja, maar dan zijn er toch profetieën met betrekking tot Israël, Israëls herstel. En sindsdien denkt men dat wat daar gebeurt het werk Gods is. En dat God bezig is Israël te herstellen naast... het bestaan van de kerk en naast nou ja, de hele kerkelijke traditie die men dan daarnaast in stand houdt. En dan komen wij terecht, dus ook wij verdwalen daarin, komen terecht in al die discussies over of wij wel gedoopt moeten worden, of dat niet Joods is, of dat het christelijk is, of dat wij leven onder het nieuwe verbond, of leven zij onder het nieuwe verbond als ze... tot geloof komen of leven ze onder het nieuwe verbond eerst en komen ze daardoor tot geloof enzovoorts. En iets als opname van de gemeente kan men niet meer terugvinden, want als de kerk Israël is, ja, Israël gaat helemaal niet naar de hemel, vind je geen tekst voor. Dus ja, dan zit je in die discussies. Ik heb er bijna dagelijks mee te maken met die discussies. Maar die komen voort uit de verkeerde vooronderstellingen. Kom uit een totaal andere wereld. Zie? Natuurlijk heeft Israël een toekomst. Hier op aarde. Ja. Maar wat God vandaag doet, is een volk voortbrengen, officieel uit Israël. Want daar ligt de oorsprong van de gemeente wel degelijk. En ik zei niet Juda, hè. Ik zei uit Israël, want dat verschil moet je dan ook nog kennen. Een volk voor zijn naam met een hemelse bestemming. En wat daar in de staat Israël gebeurt. Ja, zoals gezegd, als de profetieën zeggen dat de Heer een oordeel zal brengen over dat volk. Voorafgaand aan die natie dus en aan Jeruzalem. Voorafgaand aan zijn verschijning op de Olijfberg. Dan moet er eerst toch weer zoiets zijn als een Joodse staat. Het is volkomen logisch ook. De geschiedenis is in het verleden gebleven bij een Joodse staat die de Messias verwierp. En hij is voor het laatst gezien op de Olijfberg. En het gaat verder als zij weer verschijnt op de Olijfberg aan een Joodse staat. En dan gaat de geschiedenis verder. En in het verleden riep hij, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En als hij wederkomt, dan gebeurt dat ook en dan wordt er geen steen op steen gelaten. En dan gaat de geschiedenis verder. En in die tussentijd verzamelt God zich zijn gemeente. Niet op een zijspoor, maar dat is wat hij doet in onze dagen. En die gemeente gaat betrokken worden straks in de openbaring van de heerlijkheid en het koninkrijk van Christus op aarde. Beslot, de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Die zijn waarachtig uit Israël.
Al wat de baarmoeder opent is mijn.
Ja. De vrouw had geen gemeenschap met de man, maar er werd toch een zoon uitgeboren. Want het is zo weer kerst. Dank u, broeder. Toch? Een gemeente wordt geboren uit Israël. Die leeft buiten gemeenschap met de Heer. Maar ik zei niet Juda. Ik zei Israël. De gemeente wordt geboren uit Israël. Dat leeft buiten de gemeenschap met de Heer. Officieel. Ja, ze zijn verloofd. Nou en? Is een relatie. Maar zonder dat daar sprake is van bekenning. Zoals dat zo fraai heet. En er wordt iets mannelijks uitgeboren. Dat is de gemeente. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna zien we hoe het is bij de troon. Daar vind je het lam op de troon. Vier dieren, die vier cherubim, die vier serafs. En daaromheen de 24 oudsten. En zij zijn een uitbeelding van wat de gemeente is. En van daaruit zal het koninkrijk op aarde. Nou ja, van daaruit begint de 70ste week van Daniël. Maar goed. Ik ben nu mijn lezing voor morgenavond aan het voorbereiden. Want morgenavond ben ik in openbaring 4 en 5. Bij die troon dus. Goed, we zullen het voor vanavond hierbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank. Dat we daadwerkelijk u als Vader mogen kennen. Omdat u ons hebt wedergeboren. Gemaakt hebt tot uw kinderen. En bestemd hebt voor die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u ons vereenzelvigd hebt met Christus, onze heiland. Dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En daarom ook vooruit kunnen zien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. We danken u dat we over alle omstandigheden heen in deze chaotische wereld onze hoop en verwachting mogen stellen op u en het woord dat uit uw lippen is uitgegaan. Uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom, Vader, wij danken u dat we ook vanavond dat woord, uw woord, mochten openen, mochten tot ons nemen en onze hoop en verwachting mogen stellen op die geweldige toekomst. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.